Hij nu zei tot hem, u hebt juist geantwoord, doe dat en u zult leven. Hij wilde zichzelf echter rechtvaardigen en zei tot Jezus, en wie is mijn naast? Jezus hernam en zei, een mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho en viel in handen van rovers, die hem zowel uitkleden als slagen gaven en weggingen, terwijl ze hem half dood lieten liggen. Toevallig nu daalde een priester af langs die weg. En toen hij hem zag, ging hij aan de overkant voorbij. En evenzo ging ook een leviet. Toen hij bij die plaats kwam en hem zag, aan de overkant voorbij. Een Samaritaan echter, die op reis was, kwam bij hem. En toen hij hem zag, werd hij met ontferming bewogen. Hij ging naar hem toe, verbond zijn wonden, terwijl hij daar olie en wijn op goot. Zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En de volgende dag haalde hij 2 denaren tevoorschijn, gaf ze aan de herbergier en zei, verzorg hem en wat het u meer ten koste mocht leggen, zal ik u vergoeden wanneer ik terugkom. Wie van deze 3 denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van de rovers was gevallen? Hij nu zei, hij die hem barmhartigheid heeft bewezen. Jezus nu zei tot hem, ga heen en doet u evenzo. Omdat, zoals ik gezegd heb, daar heel veel over te vertellen is, wil ik u ergens op wijzen, dat is een huishoudelijke mededeling, als u daar interesse in hebt. Ik heb in 2012 heb ik een artikel geschreven over de barmhartige Samaritaan, over dit gedeelte. U kunt dat op Google vinden en downloaden, dat kost eigenlijk helemaal niets. U tikt dan bij Google in de barmhartige Samaritaan en dan mijn naam Peter Kuipers. Dan krijgt u dat artikel te zien en dan ga ik iets dieper in op de zaken als dat ik nu doe. Je kunt het ook omdraaien, hè? Als je het wilt gaan zoeken, dan zet je Peter Kuipers, de barmhartige Samaritaan. Of dat zo is, dat is een tweede. Maar in ieder geval, als u het wilt zoeken, dan kunt u dat op Google vinden. En dan tik maar in de barmhartige Samaritaan Peter Kuipers met een C-U lange I. Of Peter Kuipers, de barmhartige Samaritaan, wat u wilt. Waar gaat het om in deze gelijkenis? Want die is overbekend, deze gelijkenis. En daar is heel veel uitleg over. Maar goed, wat is nou de kern van deze gelijkenis? Waar gaat het nu eigenlijk om? Weet iemand nou, waar gaat het om in deze gelijkenis? Anders zeg ik het wel, u hoeft het niet te antwoorden, zit in de schoolklas hier. Maar de uitleg van de meeste uitleggers is dat de Heer ons hier wil leren dat we onze naaste lief moeten hebben. Naaste lief. We moeten onze naaste lief hebben. Ongeacht ras, geloof, afkomst, achtergrond, noem maar op. De Heer brengt mensen op ons pad en die moeten we lief hebben. Ik zal niet zeggen dat het daarom gaat. Dat gaat ook natuurlijk, daar gaat het ook eigenlijk wel enigszins over. Maar er zit een vele diepere boodschap in. En die zien de meeste uitleggers zien die boodschap niet. Want dat we onze naaste lief moeten hebben, dat vertellen humanisten ons ook. Dat je lief moet zijn en goed moet zijn voor je naaste. Dat vertellen humanisten die helemaal niets met God te maken willen hebben, die vertellen ons dat ook. Dat is het evangelie van de humanisten. Maar het evangelie van de Heer gaat veel dieper. Kijk. De Heer is gekomen, u kunt dat in Lucas lezen. Hij is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden. Hij is gekomen om mensen te redden. Daar gaat het over in deze gelijkenis. Het gaat niet zozeer over naaste liefde. Het gaat erom dat hier een zeer godsdienstige man, een wetgeleerde die zijn Bijbel tot op zijn duimpje kende, de Torah, het Oude Testament, die kende hij. Maar deze man was verloren met al zijn kennis van de Bijbel, zouden wij zeggen. Met al zijn zelfingenomenheid, met al zijn eigen gerechtigheid. ging deze man verloren. Dat is hier waar het om gaat. Het gaat hier niet om naaste liefde. Tuurlijk, is belangrijk. Moeten we doen. Het gaat de Heer om hier iemand die zeer godsdienstig is, een spiegel voor te houden, duidelijk te maken dat hij zonder de Heer Jezus verloren is. Daar gaat het om. Daar mogen we over nadenken. Ik zal u dat zo verder uitleggen. Dus deze man, die wetgeleerde, die komt bij de Heer Jezus en stelt dan een vraag. Wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Dat is eigenlijk de belangrijkste vraag die ieder mens zich zou moeten stellen. Wat moet ik doen om in de hemel te komen? Veel mensen denken er niet meer over na, jonge mensen al vaak helemaal niet meer. Omdat onze maatschappij, die heeft God de rug toegekeerd, die wil met God eigenlijk niets te maken hebben. Maar er zijn mensen die daar wel over nadenken. Ik heb daar zo'n 40 jaar geleden over nagedacht. Toen was ik nog een jonge man. En ik werd vader van mijn eerste zoon. Van mijn zoon. De eerste zoon, mijn dochter is de tweede. Maar ik werd vader en dan ga je nadenken over het leven. Ik was 20, nog erg jong. Dus we waren nog heel jong toen ik mijn jongste, toen Yvonne zwanger was. En dan ga je nadenken over leven. Dan komen dit soort vragen. Is dit alles? Doe maar. Liedje kennen we. Is dit alles? Gaat het hier om dat we 70, 80 jaar, misschien tegenwoordig, laten we nog wel iets ouder worden. Dan is het afgelopen. Over en uit, zeggen de mensen dan. Dood is dood. Nou, de Bijbel leert heel iets anders. Dus de vraag is, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Wat moet je nou doen om in de hemel te komen? En het antwoord van de Heer is zeer verrassend. Wij zouden een heel ander antwoord geven. De Heer die zegt, nou, jij bent toch een wetgeleerde? Als iemand dat antwoord zou moeten weten, dan ben jij het toch wel? Wat staat er in de wet? Hoe lees je? Nou, dan zegt die man, die kent zijn wet natuurlijk. Je zult de Heer uw God liefhebben met heel je hart, met heel je ziel, met heel je kracht en met heel je verstand. Dat komt uit Deuteronomium 6, het Shema Israël. Hoor Israël, de Heer is uw God, de Heer uw God is één. Je zult de Heer uw God liefhebben met heel je hart, heel je ziel, heel je verstand. Heel je kracht staat er. En dat werd twee keer per dag, werd dat opgezegd. Dat gebed werd twee keer per dag opgezegd. S'morgens en s'avonds. Deze man die kwam niet om de waarheid te weten. Kijk, als je zo'n vraag stelt. Heer, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Dan is dat een belangrijke vraag. Maar daar ging die man helemaal niet om. Er staat bij, hij stelde die vraag om de Heer te verzoeken. Hij wilde de Heer in zijn woorden vangen. Een theologische discussie op gang brengen om de Heer in zijn woorden te vangen. Nou, dan zal ik u zeggen hoe deze mensen, deze geestelijke elite, de wetgeleerden, de priesters, de schriftgeleerden, levieten, hoe die tegen de Heer aankeken. U kunt dat lezen in Lucas 7. Dan zegt de Heer dat hij gekomen is en gegeten heeft en gedronken heeft. Hij heeft eerst gewezen op Johannes de Doper, die gevast heeft en noem maar op. Maar de Heer is gekomen, heeft gegeten en gedronken. Nou, dan zeggen die mensen, die geestelijke mensen die de Bijbel zo goed kenden, die de Torah kenden. Ach ja, kijk eens hier mens, een gulzigaard en een wijndrinker. Een vriend van hoeren, en, of een vriend van tollenaars en zondaars. Dat was het etiket dat ze de Heer hadden opgeplakt. Een gulzigaard. Een wijndrinker, een vriend van tollenaars en zondaars. Zo keken zij tegen de Heer Jezus aan. Iemand die melaatsen aanraakte en genas. Nou dan, mocht je melaatsen niet aanraken. Iemand die op de Sabbat mensen genas en demonen uitdreef. Nou dan, mocht niet volgens deze mensen, mocht dat niet. Want de Sabbat, ja, die moest je heiligen. Iemand die met ongewassen handen ging eten.
Wat dan? Wat?
En zo waren er heel veel regels die deze Joodse mensen hadden, deze wetgeleerden, noem maar op, waar je je strikt aan mocht houden. Moest houden. En de Heer Jezus was nu iemand die paste niet in dat plaatje. En ze hadden hem een etiket op. En waarom ging deze man naar de Heer Jezus? Om hem in zijn woorden te vangen. Deze man wilde, die was niet op zoek naar de waarheid. Hij had zijn mening al gevormd. Als je die gelijkenis van de tollenaar en die fariseer en die tollenaar staat in hetzelfde evangelie. Als je die gelijkenis leest, die gaan allebei naar de tempel om te bidden. Nou, die fariseer die zich, dus daarbij die zichzelf rechtvaardig vonden. Nou, die ging bidden en die zei van, oh God, ik dank u dat ik niet zo ben als de overige mensen. Dus als overspelers en tollenaars, of noem maar op. Hij noemt een heel rijtje van zondaars op. En ik kijk dan om zich heen en die ziet die tollenaar staan. En die zegt, op zoals deze tollenaar. Want dat was wel een van de ergste soort. Waar belastinginners. Heffen tol voor de Romeinse overheid, voor de bezetter. Maar niet alleen tol. Je moest 25 euro betalen en ze zeiden 35 euro. Ja, je moet ook ergens van leven, zeiden ze. Hè? Dus, maar deze mensen waren zeer gehaat. Maar deze fariseers die vonden zichzelf rechtvaardig. Met andere woorden, zij hadden het antwoord al klaar. Als je een paar hoofdstukken verder leest, dan komt ook zo'n godsdienstige man, die komt bij de Heer Jezus. In een andere evangelie zegt dat een jonge man was. Hij was rijk, een overste. En hij zegt tegen de Heer Jezus, goede meester, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Eigenlijk dezelfde vraag. Alleen deze man die kwam wel oprecht met een oprecht hart, denk ik. Maar hij zegt, goede meester. En de Heer snijdt hem gelijk de pas af. Hij zegt, wat noem je mij goed, zei hij. Niemand is goed dan één, God. En je kent de geboden toch? Ik zeg eigenlijk hetzelfde wat hij hier tegen die wetgeleerden zegt. Je kent de geboden toch? Je zult geen overspel plegen. Je zult niet doden. Je zult niet stelen. Je zult geen vals getuigenis afgeven. En eer je vader en je moeder. Vijf geboden. Vijf, taal van verantwoording. Dus hij hield hem ook weer de wet onder de neus. Kijk, wij zeggen wel eens de wet, ja, wij leven niet meer onder de wet en noem maar op. Als je de wet wettig gebruikt, is de wet zeer goed. Dat zegt Paulus in 1 Timotheüs 1, moet u maar eens lezen. Dan gaat het over het wettig gebruik van de wet. Die is niet voor rechtvaardigen, voor gelovigen, maar voor ongelovigen, zondaars, noem maar op. Maar deze man, deze jonge man, die dacht, ik ben goed. Ik, geen overspel, ik heb nooit iemand vermoord, geen doodslag of noem maar op moord. Ik lieg, ik steel niet van iemand, ik spreek geen vals getuigenis uit en ik eer mijn vader en die moeder. Zou die bij zichzelf gedacht hebben. Kijk, dat is met deze wetgeleerde waar we het nu over hebben, maar ook met die jonge man. Zij wisten niet met wie ze te maken hadden. Ze dachten, ach, dat is een mens. Een gulzigaard, een wijndrinker, een vriend van tollenaars, een zondaars. Het is de zoon van God. Het is degene die de wet gegeven heeft aan het volk Israël. Degene waar Job in het boek Job, hoofdstuk 5, Elifas zegt, die de wijze vangt in hun sluwheid. Paulus citeert dat ook in 1 Korinthe 3. Die de wijze vangt in hun sluwheid. Deze wetgeleerde dacht dat hij de Heer kon vangen in zijn woorden. Maar hij wist helemaal niet met wie hij te maken had. En dat was met die jonge man ook. Hij dacht dat hij op grond, hè, want daar gaat het eigenlijk. Er zijn woordjes in de Bijbel, die moet je gewoon even onderstrepen. Hè. Die zijn heel belangrijk. De vraag was, wat moet ik doen om het eeuwig leven te beërven? Die vraag, goede meester, wat moet ik doen? om het eeuwig leven te werven. Wij kunnen niks doen. Wie meent dat hij de hemel kan verdienen, die zit er helemaal, maar dan ook helemaal naast. Ik zal dat zo lezen uit het boek Romeinen, stukje. Maar dan zit je er helemaal naast. Het evangelie dat verkondigt dat wij door goede werken en door lief te zijn en door andere mensen geen kwaad te doen en noem maar op en niet te stelen en fatsoenlijk te leven, dat is het evangelie van de humanisten. Dat is niet het evangelie zoals de Bijbel is verkondigd. De Bijbel leert dat er geen rechtvaardige is. Dat er niemand is die goed doet. Dat allen hebben gezondigd en tekortkomen aan de heerlijkheid van God. Maar om niet gerechtvaardigd te worden door het geloof in de Heer Jezus op grond van genade. Dat is het evangelie. Kijk, en de Heer maakt het die rijke jongeling, dus niet deze, maar die rijke jongeling, duidelijk door te zeggen van, nou ja, goed, keurig jongen. Hij zei er nog even bij, en dat heb ik van jongs af aan, vanaf mijn jeugd heb ik mij keurig in deze regels gehouden. Nou, zegt de Heer, hij kent het hart en hij weet wat in de mens is. Hij kent uw en mijn hart door en door en het hart van de mens is arglistig, zegt de Bijbel. Hij zegt, nou, prima jong. Nog één ding. Verkoop al je bezittingen. Deel het uit aan de armen. En volg mij. En dat was te veel. Dat was dat ene ding in zijn leven waar hij aan vast zat. Hij diende de mammon. Hij had het niet in de gaten. Hij meende dat hij God diende. Maar hij diende de mammon en zat er aan vast. Er is altijd in uw en mijn leven één ding. Als u zegt van, ik wil toch een poging wagen om de hemel te verdienen, dan zegt God altijd tegen jou, er is één ding in jouw leven waar jij mee worstelt. En dat kan geld zijn, materiële zaken, kan seks zijn, seksueel gebied. Dat kan zijn dat je je naaste niet lief hebt, dat je misschien iemand wel haat of verbitterd bent of niet. Maar er is altijd wel één ding in je leven. Ja, en bij God is volmaakt. Als je je op de bodem van de wet stelt, nou, dan zal de Heer jou de wet voorhouden. Dan moet je alles doen wat hier ingeschreven staat. En dan zul je het eeuwig leven beërven, zegt de Heer Jezus. Doe dat en gij zult het eeuwig leven beërven. Als deze man eerlijk was geweest, had hij gezegd, ja, maar dat lukt mij niet. Dat speel ik niet klaar. Kijk, de wet is net als een domino steentje. Je kent het wel, dan gaan ze die domino steentjes allemaal neerzetten. En Jacobus zegt, wie, als je de wet wilt houden, maar wie zich schuldig maakt in één gebod, die maakt zich schuldig in heel de wet. Met andere woorden, daar heb je zo'n domino, zo'n steentje, dat valt om. Rrrt, alles valt om. Alles voor niets. Met al je goede bedoelingen en al je dingen. Geloof het nou maar, beste mensen, ik zal dat nog even voorlezen. Dan heb ik het evangelie ook even aan u voorgelezen. Johannes 3. Daar wordt in de brief van Johannes gaat over rechtvaardiging. Hoe wordt een mens nu rechtvaardig voor God? Doe je dat op grond van door de Bijbel te lezen en noem maar op. En door goed te leven. En uiteindelijk heeft Paulus aangetoond dat niemand rechtvaardig wordt. Of je nu een Jood bent met de wet of een heide zonder de wet. Noem maar op, niemand is rechtvaardig. Dan staat er in Romeinen 3. Nu weten wij, vers 19, nu weten wij dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot hen die onder de wet zijn, opdat elke mond wordt gestopt. En de hele wereld strafschuldig wordt voor God. Daarom, luister goed, zal op grond van werken van de wet, goede werken, geen enkel vlees voor hem gerechtvaardigd worden. Want door de wet komt kennis van zonde. En dat is wat de Heer deed, hij hield die man een spiegel voor. Zowel in die jonge man als ook deze wetgeleerde, hij hield gewoon de wet voor. Wat zegt de wet? Hoe lees jij de wet? Als je eerlijk was geweest, dan had hij in die spiegel gekeken, en hij heeft er ook in gekeken, En hij voelde wel nattigheid, want hij wilde zichzelf gaan rechtvaardigen. Maar nu staat er in Romeinen 3 vers 21, en dat is de blijde boodschap. Nu is er buiten de wet om gerechtigheid van God geopenbaard, waarvan door de wet en de profeten getuigenis gegeven wordt, namelijk gerechtigheid van God, hoe door geloof in Jezus Christus tot allen en over allen die geloven, want er is geen onderscheid, want allen hebben gezondigd en komen tekort aan de heerlijkheid van God en worden om niet, omzons, gratis gerechtvaardigd, hoe? Door zijn genade. Het is alles genade, beste mensen. Alles genade. En dat moest deze man leren. Ik zeg dan, het gaat hier niet om gerechtigheid, om naastenliefde. Het gaat hier om de ziel van deze man. Kijk, als wij zeggen van de Heer is gekomen om het verlorene te zoeken en te behouden, denken wij aan hoeren, aan tollenaars, aan zondaars. Nee, Gods liefde gaat niet alleen naar tollenaars en zondaars uit, naar alle mensen. Ook naar farizeeërs, ook naar wetgeleerden. God maakt geen onderscheid. Dus de boodschap van deze gelijkenis is, de Heer is gekomen om deze man te behouden. Hoe vijandig die ook was, hoe die ook over de Heer dacht, hoe ze de Heer ook belasterde en noem maar op. Het verhinderde de Heer niet om deze man te zoeken om hem te redden. Maar de moeilijkste mensen die je met het evangelie van de genade kunt bereiken, dat zijn de fatsoenlijke mensen. Dat zijn de mensen die van zichzelf vinden, nou, ik doe niemand kwaad, ik eer mijn vader en mijn moeder, ik steel niet, ik pleeg geen overspel en allemaal dit soort dingen. Ik lieg niet. Dat zijn de moeilijkste mensen om met het evangelie te bereiken. Je kunt beter met een alcoholist of een drugsverslaafde of een hoer te maken hebben, als met een van deze mensen. Want die weten dat ze zondaar zijn. Die weten dat er iets in hun leven is wat niet klopt. Dus dat zijn de moeilijkste mensen om met het evangelie te bereiken. Nou, dan ik moet toch naar die herberg. ik moet uiteindelijk naar die herberg komen. Maar dat is best moeilijk. Want hier is zoveel over te zeggen. Dus dan zegt die man, wie is mijn naaste? Wie moet ik nou lief hebben? Zeg nou eens tegen mij, wie is mijn naaste? Kijk, als je in het Oude Testament leest, ik dacht dat het in het boek Leviticus was, Leviticus 19, daar was gesproken over het volk Israël, de volksgenoten. Dus de Joden, die hadden allerlei discussies over dit soort theologische discussies. Ja, daar kun je soms doodmoe van worden, maar die hadden hier discussies over. Wie is nou mijn naaste? Want wie moet ik lief hebben en wie moet ik niet lief hebben? Nou, de Heer had er al over gesproken. Hè? Als je in de bergrede, Matthäus 5, dan zegt de Heer, jij hebt gehoord dat het gezegd is, jij zult uw naaste lief hebben en uw vijand haten. Zo dachten ze erover. Je naaste, dan is toch de vraag, wie is mijn naaste? Zijn dat Joden, alleen mijn volksgenoten? Kijk, zijn dat tollenaars, moet ik die lief hebben? Nou, geen denken aan. Zondaars, moet ik die lief hebben? Geen denken aan. Die vielen er buiten. Dus dan bleef er nog een heel klein clubje over. Moet ik alle mensen lief hebben? Moet ik mensen van de Pinkstergemeente lief hebben? Moet ik mensen van een of andere gemeente lief hebben? Ja, die moeten we allemaal lief hebben. Het zijn broeders en zusters in de Heer. Sowieso. Maar ook andere mensen. We moeten alle mensen lief hebben. Alle mensen. De Heer maakt geen onderscheid en wij mogen dat ook niet doen. Dus, maar dat was die discussie. En nu had hij van de Heer een antwoord verwacht. Ja, we hebben dat graag. Hè? Zo'n boekje met regels van, nou, zo is het. Die moet ik lief hebben en die hoef ik niet lief te hebben. Die valt er buiten. Ja. Kijk, de Heer zegt in de bergrede, Matthäus 5, je hebt gehoord. Van wie hadden ze het gehoord? Van de Joden, niet van God, want God heeft een hele andere boodschap. Je hebt gehoord, je zult u naast lief hebben en uw vijand haten. Ik zeg, zegt de Heer Jezus, ik zeg, heb uw vijand lief en bid voor hen die u vervolgen. Opdat u zonen wordt van uw vader die in de hemel is. Want hij laat zijn zon opgaan over boze en goede en laat het regenen over rechtvaardigen en onrechtvaardigen. Dat is God. Hij laat zijn zon opgaan over boze en goede, over rechtvaardigen en onrechtvaardigen laat hij het regenen. Mensen van de wereld, veel mensen die staan er niet bij stil. Want het is puur genade van God. Zo denkt God erover. Kijk, voor Israël was ook de vreemdeling in hun midden moesten zij lief hebben. En dan zeggen mensen, ja, het Oude Testament is de wet. Waar God, een strenge God. Mensen lezen hun Bijbel slecht. Dat is een van de problemen tegenwoordig. Mijn volk gaat te gronden door een gebrek aan kennis, zegt een van de profeten. Zegt God door een van de profeten. Als er in het Oude Testament staat dat ze ook de vreemdeling in hun midden lief moesten hebben, is dat een evangelie. Dat zie je al, want de vreemdeling, dat zijn wij. Dat ben u, dat ben ik. Wij horen niet tot het volk Israël. Maar ook die mensen moesten ze lief hebben. Dat zie je in het evangelie al, hoe God ook de heiden op het oog heeft. In het Oude Testament, onder de wet. We gaan een stapje maken naar de gelijkenis. Nou, die gelijkenis, we hebben het al gelezen. Dan gaat de Heer hem duidelijk maken, wie is nu je naaste? Dan gaat de Heer dat niet zeggen, nou die is jouw naaste en die is niet jouw naaste. Nee, hij doet dat via een gelijkenis. Een man daalde af van Jeruzalem naar Jericho. En dan ga ik hier even heel snel door, anders wordt het te laat. En viel in handen van rovers. Jeruzalem, Jericho. Jeruzalem, waar de tempel stond, de stad die God had uitverkoren om zijn naam te doen wonen. Jeruzalem. Jericho, je kunt dat lezen in het boek Jozua, de stad die vervloekt was en nooit herbouwd had mogen worden. Dus de muren van Jericho die waren gevallen, die muren die waren omgevallen, maar die had men nooit mogen herbouwen. Onder de regering van Achab is dat wel gebeurd, wat een kostiging van de eerstgeborenen en noem maar op. Wat wil ik daarmee zeggen? Deze mens daalde af van Jeruzalem naar Jericho. Dat was een verschil van 1000 meter. En een lengte van ongeveer 27 kilometer. Maar heel rotsachtig. Gevaarlijke weg. Vroeger werd hij de bloedweg genoemd. Ja. Daarom, de bloedweg, daar werden veel mensen overvallen. Die werden uitgekleed en overvallen. Dus dat was een gevaarlijke weg. Als iemand van Jeruzalem afdaalt. Kijk, het opgaan naar Jeruzalem, dan ben je op de goede weg. Maar als je van Jeruzalem afdaalt, richting Jericho, richting de wereld die onder de vloek ligt, dan is het een gevaarlijke weg. En heel veel mensen zijn op deze weg. Gevaarlijke weg. Die man die wordt dan ook overvallen. Hij heeft zich waarschijnlijk verzet. Hij liet zich zomaar niet zijn bezitting afnemen. Dus dan hebben ze hem flink erop losgeslagen. Misschien was hij wel bewusteloos, ik weet het niet. Maar hij lag daar. En dan komt daar een priester toevallig langs. Ook iemand die van Jeruzalem, nu heb ik wel eens uitleggingen gelezen. Ja, die priester, ja, die had misschien dienst gedaan in de tempel, of die moest in de tempel, als hij een dode aanraakte, ja, dan was je 7 dagen onrein. Dan moest je 7 dagen in quarantaine, zouden wij zeggen, ja, tegenwoordig. Met corona, 7 dagen quarantaine, of 10 dagen tegenwoordig. Nou, die priester die zou wel bij zichzelf zeggen, ja, dat ga ik niet doen. Kan ik mijn werk dadelijk niet meer doen? Stel, ik moet dadelijk weer naar die tempel, ik moet mijn werk doen. Dat gaan we dus echt niet doen. Dus voor die priesterschool een afstand van 2 meter, want ze hadden overal wetten en regels voor, afstand van 2 meter, dus hij kijkt even en loopt heel snel door, want dat is een uitleg. Dat kan, dat die priester zo gedacht, wat hij gedacht heeft, weet ik niet. Maar in ieder geval, als hij zijn dienst had, dan had hij zijn dienst al gedaan in Jeruzalem. En hij daalde af, hij kwam terug van Jeruzalem. Dus het was gewoon liefdeloosheid. Helemaal niks met naaste liefde, was liefdeloosheid. En het is precies hetzelfde voor die leviet, die aan de priesters gegeven was om hen te helpen in de tempel en de offerdienst en noem maar op. De levieten lazen ook de wet voor, we hebben het laatst gelezen of gehoord in Nehemia 8. Nou, hoe ze van 's morgens vroeg tot 's avonds laat. Nou, dan hoop ik dat u nog even een kwartiertje of zo volhoudt. Zaten te luisteren naar de uitleg van de Bijbel. Toevallig kwamen deze beiden langs. Maar van de Samaritaan staat het niet. Kijk, soms zijn het kleine woordjes die heel veel zeggen. Hè? Ik geloof niet in toeval. Ik geloof niet dat hier mensen toevallig zitten. Ik geloof nooit in toeval. God bestuurt alle dingen. Alles. Die Samaritaan die was op reis. Die kwam niet toevallig langs. Ik heb al gezegd, die Samaritaan is een type, een beeld van de Heer Jezus die gekomen is om het verlorene te zoeken en te behouden. Die kwam niet toevallig. Hij heeft van tevoren gezegd, in Psalm 40 meen ik dat het staat in Hebreeën. Zie, o God, ik kom om uw wil te doen. En hij wist van tevoren dat die wil van God hem naar het kruis zou brengen. Maar dat was de enige weg om het verlorene te behouden. De enige weg. Er is geen enkele andere weg. Christendom is zeer exclusief. Sluit alle andere godsdiensten uit. Sluit alle andere wegen uit. De Heer zegt, ik ben de weg. Er is geen andere weg. Ik ben de weg, niet een weg. Ik ben de weg, de waarheid. Er is geen andere waarheid. Ik ben de waarheid en ik ben het leven. Niemand komt tot de Vader dan door mij. Niemand. Ziet u hoe exclusief het christendom is? En wij maar eromheen liggen te draaien, vriendjes willen zijn met allerlei godsdienstig en humanisten en wat. Durven mensen al bijna niet meer te zeggen dat Jezus de enige weg is om naar de Vader te komen, om behouden te worden. Maar goed, die Samaritaan, die zien hem liggen. Hij springt van zijn ezel, zo zie ik dat. Anderen hebben een kameel, maar ik denk dat hij, het is moeilijk om iemand op een kameel te heffen, dus ik denk dat het een ezel geweest is. Hij springt op zijn ezel, van zijn ezel af en gaat kijken, hij loopt naar die man. Kijk, daar zou je al een hele preek over kunnen houden, hè? Over deze zeven dingen, hè? Van de Heer. Dus die op reis kwam, hij zag hem het eerste. Hebben wij oog voor mensen die langs de kant van de weg liggen? Soms letterlijk. Alcoholisten, drugsverslaafden, noem maar op. Die soms letterlijk uitgeteld langs de kant van de weg liggen. Hij zag hem. Dat is het eerste. Hij werd met ontferming bewogen. Het raakte zijn hart. Het doet pijn. Deed de Heer pijn om te zien hoe verloren mensen, dat mensen verloren zijn. Raakt het ons nog? Hij was met ontferming bewogen. Hij ging naar hem toe. Ja, je kunt van die filmpjes zien van Beirut of straks in Afrika waar kinderen en mensen verhongeren. Dan krijg je van die filmpjes, Kiro 555, naast de liefde geven. Ja, dat willen we wel. We hebben weer een lekker goed gevoel. En je raakt het even, maar ja, vijf minuten later zitten ze naar goede tijden, slechte tijden of weet ik het wat voor het programma te kijken. Dus dan zijn ze het alweer vergeten. Raakt het ons nog? Zijn we nog met ontferming bewogen over deze mensen? Hij ging naar hem toe. Hij kwam in actie. Hij ging niet van hem af, net zoals die wetgeleerde 2 meter van hem afgaan. Nee, hij ging naar hem toe. Gaan wij werkelijk naar mensen toe? Verkondigen we het evangelie nog? Verbond zijn wonden. Terwijl hij daar olie en wijn op goot, zette hem op zijn eigen rijdier, bracht hem naar een herberg. Kijk, veel mensen tegenwoordig hebben wonden. Zeg waar Twan het over had. Hè, dus vanmorgen een appje gekregen, die jongen die was suïcidaal. Die had zelfmoordneigingen. Hoe dat komt weet ik niet, ik heb hem nooit gesproken, nooit gezien.
hoop nog een keer een gesprek met hem te hebben. Maar ik heb wel veel gesprekken met andere mensen gehad. Jonge mensen ook, die wonden hebben opgelopen. Wonden. En de Heer gaat die wonden verzorgen. Hij gooit de olie op. Die verzacht de wonden, die verzacht de pijn. Maar hij gooit er ook wijn op. Wat is de werking van wijn? Wat doet, ja. Wij gebruiken jodium of een of ander ontsmettingsmiddel tegenwoordig. Toen gebruikten ze wijn, er zit alcohol in. Ontsmet. Nou, dan zijn we eindelijk waar we willen komen. Dan ga ik er even wat snel in vaart in maken. Hij bracht hem naar een herberg en verzorgde hem. En toen hij de volgende dag wegging, puntje, 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 zei hij tegen de waard, de herbergier, zorg voor hem en wat u verder aan kosten maakt, zal ik u geven als ik terugkom. Kijk, die zorg die begon al bij die weg. En die werd voortgezet in de herberg. Nou, ik kijk hoe ver we komen. Hij bracht hem naar een herberg. Kijk, die herberg is in de allegorie een beeld van de gemeente. Je kunt naar de gemeente kijken als de tempel, allegorisch, maar ook als de herberg. Kijk, in de tempel gaat het over aanbidding, eredienst, noem maar op. In de herberg gaat het over pastorale zorg. Dat is een kant van de gemeente die wel eens onderbelicht is. Pastorale zorg, verzorging. Die herbergier, nou ik had het nu kunnen, ja wie is die herbergier? Als die herberg een beeld is van de gemeente, wie is dan de herbergier? Is dat pastoor, is dat kaplaan, is dat de dominee, is dat de voorganger, noem maar op. Nou, er zijn allerlei hele rare vreemde uitleggingen, men schiet dan helemaal door naar bepaalde zaken. Maar die herbergier, daar mag ik rustig van zeggen, dat is het type van de Heilige Geest. We zijn de woonsteden van God in de geest. Gods geest, daar heb ik bij die eerste keer over de kerk, een levende kerk over gehad. We zijn een organisme. Gods geest woont in de gemeente. Hij woont in u en mij samen, vormen we samen die ene gemeente waarin Gods geest woont. Dus die hebben hier een beeld van de Heilige Geest. Maar hoe werkt de Heilige Geest? Hoe werkt de Heer tegenwoordig? Ja, wij zijn zijn handen, wij zijn zijn voeten. Wij moeten met ontferming bewogen zijn. Wij moeten in actie komen, net als de Heer. Wij moeten wonden gaan verzorgen. Olie is een beeld van de Heilige Geest ook. Die verzachtend werkt. Die de pijn wegneemt. Maar stinkende heelmeesters, en dat zal ik nu al zeggen, zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Hoe moet ik dat zeggen? Het helingsproces, dat begon toen die man langs de weg en zette zich voort in de herberg. Maar tegelijkertijd, en dat, daar willen veel mensen niet over praten, tegelijkertijd begon het heiligingsproces. Die twee gaan samen. Kun je niets van elkaar loskoppelen. Die gaan samen. Nou, daar zal ik nog iets over zeggen, maar die twee die gaan samen. Als iemand zegt van oké, we moeten wonden verzorgen, noem maar op, pastorale zorg. Nee, we moeten ook. Hoe komen die wonden? Waar hebben ze die wonden opgelopen? Wie heeft die wonden veroorzaakt? Rovers. De Heer zegt in Johannes 10, de dief komt om te stelen, te slachten en te verderven. Maar ik ben gekomen. Opdat zij leven hebben en het hebben in overvloed. Het zijn de dieven. Het zijn de rovers. Het zijn andere mensen vaak die andere wonden hebben toegebracht. En die wonden moeten verzorgd worden. Die moeten ontsmet worden. Ik weet, dat doet pijn. Daarom zeg ik geen druivensap, wijn. Ontsmet doet pijn. Ik heb thuis zo'n vloeibaar pleister. En soms dan heb je een schaafwond of een... Heb je gesneden en dan spuit je dat. Maar dan moet je even op de tanden bijten. Want dat bijt. Dat doet pijn. Heiligingsproces. Moet gebeuren. doet even pijn. Zachte heelmeesters maken stinkende wonden. Nou, in Efeze 4 zeg je dat de Heer, apostelen, profeten, ik zeg dat zijn de fundamentleggers. Evangelisten die dragen de bouwstenen aan. En herders en leraars die houden zich bezig met het bouwen, het opbouwen, het pastoraal werk in de gemeente. Apostelen, profeten in die zin zoals het hier staat, die hebben we niet meer. We hebben wel nog evangelisten, die houdt zich bezig met mensen van de wereld, probeert mensen uit de wereld. Die gaat kijken of er nog mensen langs de kant van de weg liggen en probeert ze binnen de herberg te brengen. En dan geeft de evangelist het over aan de herder en de leraars. Die moeten zorgen dat ze het goed gezonde onderwijs krijgen vanuit de Bijbel en noem maar op. Nou, dan gaan we verder. Verzorgen. Wat betekent dat? Beschermen hem tegen rovers. Dwaalleraars, verleiders, daders. Kijk, de herberg was een plaats, daar mocht iedereen komen. Of u een Samaritaan was, of een tollenaar, of een hoer, maakt allemaal niet uit. Deze mensen waren allemaal welkom in de herberg. En de herbergier die zorgde dat ze veilig waren. Je moet je in de gemeente veilig voelen. Je moet niet bang zijn voor dwaalleraars. Als een gemeente goed functioneert, dan zijn er ook leraars of herders. Die hebben heel snel in de gaten wanneer een leer niet goed is. Daar hoef je niet bang voor te zijn in een goede herberg. Dus die herbergier moest hem beschermen. Bij hem hoefden ze niet bang te zijn voor rovers. Hij verzorgt zijn wonden. Nou, ik heb daar een heel lijstje opgezet. Incest. Je moet dus weten hoeveel pijn en wonden daardoor ontstaan zijn. En hoe moeilijk dat is om deze mensen daarvan te bevrijden. Incest. Drugsverslaafd. Alcoholverslaafd. Seksverslaafd. Gokverslaafd. Ja, noem maar. Allemaal zaken die wonden veroorzaakt hebben. Mensen hebben zich van God afgekeerd. Leven in een wereld waarvan de duivel, de Heer zegt het tot 3 maal toe, en hij is de overste van de wereld. De duivel die gaat rond als een brullende leeuw op zoek wie hij zou kunnen verslinden. Dit is het gevolg. Incest, drugsverslaafdheid, alcoholverslaafd, seksverslaafd, gokverslaafd. Mensen zijn allemaal welkom in de gemeente. En soms, heel soms, ik keek vanmorgen even naar de EO, een jonge man die onder deze categorie viel. Die werd doorverwezen naar de hoop. Wij menen dat we allemaal alle kennis in pacht hebben en als het goed is dan kunnen we heel ver komen, maar er zijn echt hele moeilijke gevallen bij, incest of drugsverslaafd. Ja, dan moet je mensen soms wel eens doorverwijzen naar de hoop, want je wilt ze wel helpen. Ik heb dat in het verleden vaker gedaan met de jonge man, jonge mensen. Gesprekken mee gehad, uiteindelijk doorverwezen naar de hoop. En daar heb je de professionals. Je moet niet duivels uit gaan druiven, demonen uitwerpen en noem maar op en allerlei toestanden om mensen te bevrijden van drugsverslaafdheid of gokverslaafdheid en noem maar op. En bepaalde kringen, nou ja, we zullen wel even gaan bevrijden. Want je bent gebonden. Dat zijn dan demonische banden. Nou, stuur die mensen liever door naar de hoop, die hebben er echt verstand van. Geef hen te eten. Brood, woord van God. Ik ben het brood van het leven, zegt de Heer Jezus. Johannes 6. Geef hem te eten, voed hem met het woord van God. Wijs hem op de Heer Jezus. Geef hem te drinken. Johannes 7. Hij is het levend water, het woord van God, de Heilige Geest. Stromen van levend water zullen uit uw binnenste vloeien. Wij mogen dat doorgeven. We mogen mensen te drinken geven van het levende water. Zoals de Heer Jezus dat deed in Johannes 4. Geef hem een bed. Gun hem de nodige rust. Ga niet overhaasten. Wonden heeft soms een tijd nodig om te genezen. Geef dat genezingsproces een kans. Geef hem aandacht. dan merken dat hij en zij er niet alleen voor staat. Kijk, dit is een gemeente zoals het hoort te functioneren, een herberg. Zo behoort een herberg te functioneren. Je mag erover nadenken. De kerk in plaats van mensen heel worden gemaakt. De Heer vraagt van zijn kerk dat zij dezelfde zorg, aandacht en liefde heeft voor de medemens als hij zelf. Niet zoals de priester en de leviet. Kil, afstandelijk en strikt naar de letter van de wet. Maar met ontferming bewogen. Nou, dan kom ik dadelijk aan. Ik wil toch nog even de clue vertellen. Want de crux zit hem soms in het eind van de gelijkenis, hè. Kijk, de vraag was van deze wetgeleerde, wie is mijn naaste? Nou, en als ik deze vragen nu zou stellen, en de Heer stelde die vraag aan deze wetgeleerde, wie van deze drie denkt u dat de naaste geweest is van hem die in handen van rovers was gevallen? Is niet zo moeilijk, hè? Wie was werkelijk nou de naaste van die man die in handen van rovers was gevallen? De barmhartige Samaritaan. Daar zijn we het toch allemaal over eens. Maar ziet u, daarom zeg ik, je moet je Bijbel goed lezen. De vraag was, wie is mijn naaste? De Heer Jezus draait de vraag om. Wie is jouw naaste? Wie is de naaste geweest van die man die daar langs de kant van de weg lag? De Samaritaan. De Heer Jezus wil deze man duidelijk maken, en hij wil u en mij allemaal duidelijk maken. Wij zijn die man die langs de kant van de weg ligt. Dat zijn niet alleen drugsverslaafden, alcoholverslaafden. Dat zijn ook de nette, fatsoenlijke mensen die langs de kant van de weg liggen, figuurlijk gesproken. Wij willen graag in de huid van de hulpverlener. Want dat hebben we altijd nog om te zeggen, kijk, Giro 555, heb weer wat gegeven. Nou, ik ben weer zo'n bezoek geweest bij die en die, want die zat in de problemen en... Die rol past ons heel goed, hè? Want er valt altijd wel iets te roemen als wij hulp verlenen. Als we mensen helpen. Maar die rol die deelt de Heer ons niet toe. De Heer zegt, kruip in de huid van het slachtoffer. En ga je dan eens afvragen, wie is de naaste geweest van deze man? De Samaritaan. De Heer zegt eigenlijk tegen hem, beste man. Ik, waar jij zo op neerkijkt. Johannes 8 kun je dat lezen. Die je uitscheldt voor de Samaritaan. Ben jouw naaste. Ik wil je helpen. Ik wil je wonden verzorgen. Misschien ik wil dat je weer op de been komt. En dat is de clue van het verhaal, beste mensen. Het gaat niet zozeer om je naaste liefde. Tuurlijk. Je moet je niet, wie is mijn naaste? Maar ben ik een naaste voor een ander? Dat is de vraag. En ben ik bereid om mij te laten vinden door de barmhartige Samaritaan? Om al mijn goede dingen, goede werken, gewoon even vergeten. En gewoon tegen de Heer Jezus zeggen, ja Heer, u weet. Ook ik ben een zondaar. Laat ik het oude woord maar eens gebruiken. Ook ik schiet tekort. Ik voldoen niet aan uw eisen. Kan ik ook niet. Lukt mij ook niet. Maar wilt u zich over mij ontfermen? Nou, dan zal de Heer zich over jou ontfermen. En als er wonden zijn, dan gaat hij ze verzorgen. Amen.